Welkom bij de Rotterdamse Rainbow Stories.
Verhalen met vele kleuren van de regenbooggemeenschap.
Sommige verhalen zijn vrolijk en luchtig, andere verhalen zijn wat zwaarder. Zoals elke kleur van de regenboog ook anders is.
We verzamelen de Rotterdamse Rainbow Stories, zodat we meer leren van elkaars werelden.
Ik ben Iris.
En ik ben Arjan.
En wij wensen je veel luisterplezier.
Welkom John. De openingsvraag is altijd, wie ben je en waar kom je vandaan?
Hallo, nou ik ben John. Ik ben een echte Rotterdammer, dat kun je wel horen hè. En ik ben 70 jaar en ik ben in Rotterdam ook geboren. En ik woon nog steeds in Rotterdam, met heel veel tevredenheid.
En kan je vertellen uit wat voor gezin je kwam? Hoe is dat gegaan?
Nou, ik ben dus geboren in 1950 en toen was Nederland in wederopbouw. En het was in die tijd werken, niet ouwe hoeren, handen op de mouwen en voor de rest was er eigenlijk niks. Ik weet nog heel goed dat de eerste limonade het huis binnenkwam en de eerste chips. En wat nu allemaal heel normaal is, heb ik allemaal eigenlijk mee ontstaan zien worden dat het normaal was. Maar in onze tijd, s'avonds kreeg ik een kopje thee of een glaasje water en dat was het. Dus ik kom uit een gezin, moeders die bleven allemaal thuis en vaders gingen werken. Dus ik ben enig kind geweest tot 13 jaar. Toen kreeg ik nog een zusje. En ik was de enigste kleinkind, dus ik werd totaal verziekt door mijn oma's. En toen kwam mijn zusje, ja, toen was het over, toen ging ik naar mijn zusje toe. Maar ik heb een hele leuke jeugd gehad, in Overschie gewoond. Kon ik heerlijk spelen, lagere school gehad. Middelbare school Mulo. En toen zijn we verhuisd voor het werk van mijn vader naar Dordrecht.
Nou, dat klinkt als een hele mooie familiesituatie. Maar op een gegeven moment werd je wat ouder en toen dacht je, er is iets aan de hand. Wanneer begon dat een beetje te spelen voor jou?
Nou, ik ben eerst gelukkig getrouwd met een vrouw. We hebben twee kinderen gekregen. En in die periode, toen na een jaar of 5, 6 getrouwd te zijn, toen begon bij mij eigenlijk van, ja, er klopt eigenlijk iets niet. Maar ik wist eigenlijk helemaal niet wat. In onze tijd was er nog geen internet en je hoorde nergens wat over. Dus ja, je stond moeders hier alleen en ik wist eigenlijk helemaal niet wat er aan de hand was. Tot we een keer op het strand in Hoek van Holland waren. Ik zie die dag nog helemaal precies voor me. En de kinderen waren aan het spelen en er komt ineens een leuke meneer voorbij. Ik denk, oh, dat is interessant. En toen dacht ik, oh, ga ik misschien mannen wel heel erg leuk vinden. En zo is eigenlijk het balletje begonnen te rollen. Dat ik dacht van, ja, ik zit toch eigenlijk niet zo in elkaar als een ander, denk ik. Dus ja, toen begon bij mij eigenlijk een beetje alles op gang te komen. Van, ja, wat is er eigenlijk aan de hand? Wat wil ik verder in mijn leven?
Maar daarvoor heb je daar nooit over nagedacht of zo? Dat was eigenlijk echt de eerste keer dat je merkte, hé, er is meer dan een vrouw voor mij.
Ja, er wordt wel eens gezegd, dat kan niet. Nou ja, dan moeten de mensen dat maar voor zich nemen en dat het niet kan. Bij mij was dat wel zo. Ik maakte zelfs ook grapjes over homo's. En in onze tijd, ik geloof dat ik op de middelbare school in de eerste klas zat, toen hoorde ik eigenlijk voor het eerst het woord homo. Want daar had je het niet over. En Albert Mol, dat was dan een bekende homo, dat was een stereotype. Maar dat was pas eind de 60e jaren dat allemaal een beetje in stroomversnelling kwam. Maar voor die tijd had ik daar ook helemaal niks gehoord. Dus ik kende ook helemaal geen mannenseks en daar werd niet over gesproken. Daar had je het ook voor de rest niet over. En dat gebeurde ook niet in mijn leven. Ik was er ook helemaal niet mee bezig. Ik was prima getrouwd met mijn vrouw en het ging allemaal supergoed. Ik had een eigen bedrijf, werkte zij ook in. Dus we waren een voorbeeldgezin.
Ja, dus wat je schetst in de jaren 50 was er weinig bekend rondom homoseksualiteit? Er werd weinig over gesproken en je zag het niet op de televisie, je hoorde er weinig over op de radio waarschijnlijk. Ja, dat lijkt me toch een bijzondere situatie dat je dan jaren later op de televisie alleen maar de karikaturen ziet. Een André van Duin die grapjes maakt. En hoe heb jij die periode beleefd, dat het een beetje in opkomst kwam?
Nou, je zag natuurlijk op tv alleen maar de uiterste en daar wilde ik eigenlijk helemaal niet mee geïdentificeerd worden. Dus in het begin stop je dat dan ook weg, want ja, maar zo ben ik helemaal niet. Maar ja, je lichaam en je geest is toch op zoek naar dat soort dingen, dus dat blijft wel aan je knagen. En uiteindelijk heb ik toen een stond er een stukje bij ons in de krant. Ik woonde toen in de Hoekse Waard. Dat er een werkgroep was van het COC Hoekse Waard. Was net opgericht. En daar kon je brieven naartoe sturen. En daar heb ik toen een briefje naartoe waar ik mee zat. En daar heb ik toen bij iemand thuis uitgenodigd. En daar heb ik een gesprek gehad. En na de hand heb ik die meneer nog een tijdje contact mee gehad. En toen ik eenmaal uit de kas was en het verhaal zoals het dadelijk verder gaat, zei hij tegen me, ik had nooit verwacht, want jij was zo innig met je vrouw bezig, je wilde haar geen pijn doen. Ik had nooit verwacht dat jij ooit de knoop had doorgehakt.
En wanneer heb je dan die knoop doorgehakt? Hoe ging dat?
Was nog steeds heel erg onzeker. Ben ik nou wel echt homo? En ik dacht ook van, weet je wat, het is allemaal zo moeilijk, ik maak er maar een einde aan. Ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die zeggen van, ja, ik weet niet wat ik ermee aan moet en ik spring wel voor de trein, dat is het makkelijkste. Maar ik denk, ja, dat kan ik niet doen, want mijn vrouw weet van niks. Dan lig ik daar en die gaat zich van alles in de hoofd halen. Dus dat is voor mij ook geen oplossing. In die tijd kon je nog advertenties onder nummer in de krant zetten. Dat heb ik toen gedaan. Ik denk, weet je wat, ik ga het gewoon onderzoeken. Ik wist niet van het bestaan van een sauna of een homokroeg. Nu kan je dat allemaal opzoeken. Er was geen internet, dus dat wist ik niet. Ik heb een advertentie gezet van getrouwde man met 2 kinderen zoekt een vriend. En brief onder nummer, ik ben iets wat verlegen, bla 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 bla, brief onder nummer. Nou, ik heb dat bij het Algemeen Dagblad netjes in binnengebracht. Ik heb ervoor betaald, want daar moest je dan voor betalen. En toen zei ze, nou kom over een week maar terug voor de eerste brieven. Nou, en een week later kom ik terug, krijg ik me toch een stapel brieven. Nou, dat wil je gewoon niet weten. Ik ben daarna ook niet meer teruggegaan voor de tweede, want ik denk, nou, ik kan dit gewoon niet aan. Dus dat was wel heel erg bevrijdend. Ik denk, oh mijn god, ik ben niet alleen op deze wereld. En er zijn mensen die daar dus wel contact mee willen hebben.
En je bent nu getrouwd. Komt dan jouw man uit een van die brieven of hoe is dat gegaan?
Nou, ik heb dus, met die man ben ik niet getrouwd. Ik ben dus ik heb dus 1 brief sprong eruit. Heb ik een brief naar Troeg gestuurd met mijn telefoonnummer erin van mijn werk. Ik had een eigen bedrijf, dus ik kon daar gewoon gebeld worden. En die belde mij op en daar heb ik mee afgesproken. Daar ben ik thuis geweest. En dat vond ik een hele leuke man. Maar daar zat er al een half uur en ik had helemaal niks te drinken gekregen. Ik denk, nou ja, dat wordt niks, hè. En ineens zegt hij, oh, ik vergeet helemaal, wil je nog wat drinken? Ik zeg, ja, ik wil wat drinken. Hij zegt, wat? Ik zeg, nou, ik lust wat thee. En wat schets je verbazing, hij komt met een hele pot thee aan. Ik denk, oh, nou, dat zit wel goed.
Oh, superleuk hoe dat dan zo tot stand komt. Ik ben niet van de jaren 50 en een brief onder nummer. Zo grappig. Een totale andere wereld. Maar wat ik wel herken is dat ik opgegroeid ben in een heteroseksuele relatie. En dat ik eigenlijk als de dood was om ergens over te praten. Want stel je voor dat ze het doorhebben. En dat ik probeerde altijd mijn woorden in te slikken en zo hetero mogelijk te doen of zo. Altijd bang betrapt te worden. Maar hoe is dat proces verder gegaan? Hè? Want je begon natuurlijk dat je getrouwd was. En hoeveel tijd heeft dat geduurd? Hoe liep dat ongeveer?
Nou, ik ben dus nooit grijs. Ik ben altijd zwart of wit. Ik kan niet tussen dingen doorlaveren. Als eenmaal iets zo is, dan kom ik er ook gelijk voor uit. Dat is ook weer typisch Rotterdams natuurlijk. Alles recht hoe ze raap. Van hem hoorde ik dat er een vereniging was, Orpheus, voor getrouwde homo's. Daar heb ik toen ook contact mee gehad. En die zei, nou, je moet een keer komen. Want dan gaat het hier zo. De mannen die gaan bij elkaar in een zaal. En de vrouwen gaan bij elkaar in een zaal. Die vrouwen gaan leuke dingen doen. En die mannen die kijken wel wat er gebeurt en zo. Ik denk, ja, dat is helemaal niks voor mij. Ik wil niet getrouwd en homo zijn. Ik wil of homo zijn, of ik wil getrouwd zijn. Dus ik zeg, nou nee, dat is helemaal niks voor mij. Dus ik had toen met die kennis, met die vriend van me, die zegt, nou ja, je moet het gewoon thuis vertellen. Je hebt nu een steun en toeverlaat waar je altijd bij terug kan komen. En vertel het gewoon. Ik wil nu dat je het binnen een week vertelt, want dan ga je er zelf van onderdoor. Dus op een gegeven moment heb ik stoute schoenen aangetrokken naar mijn vrouw gezegd van, nou sorry, maar ik moet je wat vertellen. Ik val op mannen en ik heb een vriend opgedaan waar ik heel goed contact mee heb. Ja, zij wist helemaal niks. Ik had haar nooit wat verteld. Ik heb ook niet zo'n echte homo-uitstraling, heb ik altijd gehoord. Dus ja, dat sloeg in als een bom. En we hadden natuurlijk een eigen bedrijf. En ze zei toen ook van, jeetje, de hele wereld die valt onder mijn voeten vandaan. Ik zeg, nou ja, je kan alles aan me vragen. En heb toen uitgebreid over gesproken. En ik zeg, nou, dit weekend ga ik naar hem toe. Voor het eerst blijf ik dan slapen. En dan weet jij het in ieder geval, ja. Toen heeft zij haar zus het weekend laten komen. En toen ik terugkwam, hadden ze allerlei vragen op papier gezet. Want ze dachten dat het eigenlijk zover nog niet was. Maar ze zei van, hebben jullie al seks gehad? Ik zei, ja, we hebben dit weekend ook seks gehad. Nou, zegt ze, dan weet ik genoeg, want dan ben je gewoon zo. En ik weet hoe jij bent. Jij laveert niet tussen alles door. Het is bij jou of het een of het ander. Dus ja, je moet je eigen plan trekken. Wat wil je? Ik zeg, nou, ik wil in de komende tijd wil ik bij hem gaan wonen. Dus na een paar weken ben ik toen, hebben we afgesproken van, toen ben ik 's morgens vroeg. En dat is echt de zwaarste periode in mijn leven geweest. Dat je met je kleren in de tas van je huis weggaat naar je nieuwe relatie. Dat is echt dat je dan je kinderen vaarwel zegt. En toen hebben we afgesproken dat ik het ene weekend dat ik voorgoed bij hem ging wonen. En om de 14 dagen zou ik het weekend bij mijn vrouw en mijn kinderen zijn.
Oh, dat klinkt als een hele enerverende periode. Hoe pikt je kinderen het op en hoe is de relatie verder verlopen tussen jou en je vrouw?
Nou, mijn kinderen die begrepen het ook natuurlijk niet zo. Die waren 6 en 8 jaar. Die begrepen het ook nog niet zo. Dus, maar ik zei van, we gaan een keertje. Toen heb ik mijn vriend een keer thuis laten komen. Maar die zat in het jeugdwelzijnswerk, dus ik kon heel goed met kinderen overweg. Dus de kinderen die vonden mijn vriend helemaal fantastisch. En de weekenden daarna nam ik ook af en toe de kinderen mee. En dan ging die met zijn belletje trekken en allemaal rare dingen doen. Dus die kinderen vonden het helemaal fantastisch. Maar als die kinderen dan weer thuis kwamen bij de moeder, ja, die hadden allemaal, ja, het was leuk en we hebben dit en dat gedaan. Maar ja, in die tijd had je omgangsrecht als vader. Tegenwoordig heb je omgangsplicht, heb ik begrepen. Maar dat was toen nog niet. Dus die moeder ging eigenlijk de kinderen een beetje opzetten, want die zat dan het weekend alleen. En zo is het eigenlijk vervreemd en kreeg ik van de kinderbescherming een brief dat ik mijn kinderen niet meer mocht zien. Die heb ik dus heel lang niet meer gezien. En op een gegeven moment heeft mijn oudste dochter weer een brief geschreven dat ze weer contact met mij wilde hebben. En nou, we hebben nu heel, heel goed contact. Inmiddels hebben we een kleinzoon erbij. En we gaan ook met vakanties met elkaar. En ja, het is helemaal super. Met die vriend heb ik 20 jaar mijn bedrijf verder uitgebouwd. Die is bij mij komen werken en zo. Maar we deden 20 jaar lang lief en leed alles samen werken en zo. En op een gegeven moment was het vuurtje over. En zijn wat goede mensen uit elkaar gegaan. En toen dacht ik, nou ga ik eindelijk eens een keer een tijdje op mezelf wonen. Want dat had ik nog nooit gedaan. Nou ja, ik ging de eerste keer uit. En een jongen die wel eens bij ons thuis kwam, die kwam ik toe tegen. En die zei, hoe heb je niet eens een keer, want mijn vriend had nooit zin om uit te gaan naar een keer gaan dansen of zo, dat vond hij niks. Heb je een keer zin om dansen te gaan? Nou, dat lijkt me wel leuk. Dus ik ben met hem 2 of 3 keer dansen geweest. Ik zei, joh, ik heb ook een hele leuke zus en een leuke vader, moeder. Ga je mee? Dus hij zegt, nou, goed. Nou, en die is toen contact gehad met mijn ouders en met mijn zus. En die zeiden alle drie van, nou John, ik weet niet of je het weet, maar jullie zijn stapelverliefd op elkaar. Nou, ik was nog aan het afsluiten van mijn vorige relatie, dus ik was helemaal nog niet zo ver. En mijn vriend die dacht al, mijn huidige man, inmiddels zijn we getrouwd, die dacht van, nou, laat hem eerst naar me gaan, dat komt vanzelf wel. Ik dacht, we zijn stapmaatjes, maar ja, inmiddels ben ik dus met hem getrouwd. Dus ik heb 13 jaar met mijn vrouw samengewoond, 20 jaar met mijn vorige relatie. En met Leon woon ik inmiddels alweer 14 jaar. En ja, ik ben dus nu voor de tweede keer getrouwd eigenlijk.
Wat een echt een heel mooi verhaal, maar het één vraag niet beantwoord. Zie je je vrouw nog? Ben ik ook benieuwd naar. Hoe is je relatie daarmee?
Nee, mijn vrouw die zie ik heel enkele keer op mijn verjaardag. Maar dat heeft ze toen al gezegd. Die was nog steeds eigenlijk stapelverliefd op me. Die heeft toen een nieuwe partner gekregen en dat ging heel erg goed. En die lag na 3 maanden lag die dood naast haar in bed. Dus en die, ja, sommige mensen overtreffen al het negatieve. En inmiddels heeft ze een hele nieuwe partner. Maar ze heeft ook een nieuwe naam. Heeft ze, ze heeft een nieuwe naam omdat ze een nieuwe situatie is. Ja, dat is voor mij weer zoiets van... Ja, dan zei ik weer tegen haar van... Ja, je heet voor mij Wil en je zal altijd Wil blijven heten. En dat is waarschijnlijk in de verkeerde aarde gevallen, dus... We hebben geen ruzie en ik vraag nog steeds aan mijn dochter hoe gaat het en alles. Maar voor de rest zien we elkaar eigenlijk niet. Zij heeft haar leven en ik heb mijn leven.
Ja, volgens mij heb je ook een heel mooi leven. Want ik ben toevallig een keer bij jou in je volkstuin geweest, in je mooie huisje. Dus volgens mij heb je een heel mooi leven zo bij elkaar gekregen al. Kan ik ook wel een bruggetje maken naar dit jaar, naar 2021. Want dan hebben we in Rotterdam natuurlijk iets heel speciaals. Hebben we eindelijk het Eurovisie Songfestival. Ja, niet iedereen heeft er wat mee, maar ik was benieuwd, heb jij wat met het Eurovisie Songfestival?
Nou, ik werk ook in de toeristindustrie in Rotterdam, bij de Rotterdam Tours. En wij zijn dus officiële partner van het Songfestival. En vorig jaar zouden wij dus ook werken bij het Songfestival. Ik zou host zijn. En dus is het allemaal afgelast. En ik vind Songfestival leuk, maar het is niet zo dat ik helemaal weg van en alle liedjes ken en alle jaartallen. Het leukste wat ik eigenlijk nog weet in mijn jeugd, het Songfestival, toen was het helemaal upcoming. En Teddy Scholten met het liedje Het Beetje van 1959, dat ligt nog heel vers in mijn geheugen. Want toen was het Songfestival nog echt zoals een Songfestival is. Gewoon met leuke liedjes en dergelijke. En nu is het een beetje over de top. En ja, heel veel mensen vinden dat leuk en ik volg het ook wel. Maar voor mij is niet het Songfestival omdat het Songfestival moet zijn. Ik hoop dat je begrijpt eigenlijk. En ik vind het heel leuk om erbij te werken als host. Maar dan meer om de organisatie als om de liedjes en alles wat er omheen hangt.
Naast dat Songfestival is er natuurlijk nog veel meer leuks te doen in Rotterdam. Wat zou jij je aanbevelen? Wat is er voor leuks te doen? Of wat kan je mij aanraden? Zo van, als je daar nog nooit geweest bent, dan heb je echt wat gemist.
Nou, omdat ik dus bij Rotterdam Tours werk, ken ik natuurlijk heel veel leuke dingen in Rotterdam. De Euromast is natuurlijk heel erg leuk, maar als je een perfect uitzicht over Rotterdam wil hebben, moet je het Witte Huis, naar het dak van het Witte Huis. Daar heb je echt het allermooiste uitzicht, daar heb ik de sleutels van. En dat doe ik dus ook privé tours. Er komen ook veel schepen in Rotterdam, daar doen we ook tours. Ik doe ook tours met Toektoek. Het is zo ontzettend leuk met de elektrische Toektoek door Rotterdam. Het depot, ik denk dat heeft alweer dus de bijnaam De Pot. Als ik zie hoeveel vragen we daar nu al naar hebben, dat gaat dadelijk de markt al overstijgen qua interessantheid. En als ik nu al zie hoeveel mensen daar al foto's maken en dergelijke, dat wordt... Een unieke nieuwe beleving. En ja, dan hebben we natuurlijk ook de Floating Farm, de drijvende boerderij. Daar komen ook de mensen uit heel de wereld, groepen komen daar naar kijken. Dat wordt ook verder uitgebreid. Er zijn zoveel leuke aparte dingen in Rotterdam, die heel veel mensen... We hebben ook leuke hofjes die je kan bezoeken. Er zijn zoveel leuke dingen in Rotterdam. Er is ontzettend veel te doen.
Het depot of de pot bedoelen eigenlijk het opslag... Van de schilderij van Boijmans van Beuningen, toch?
Ja, dat klopt helemaal. De kelders van Boijmans die waren niet veilig meer genoeg. Wordt nu ook allemaal gerenoveerd. En dat is eigenlijk de opslag van waar alle stukken bewaard gaan worden. En daar is ook het restaureren en zo gebeurt daar. En boven op het dak, daar komt een mooi restaurant met een tuin. En daar staan bomen op het dak. Dus dat is gewoon ja, iets unieks. En er zijn allemaal spiegels in de rondte, dat weten heel veel mensen. En het is zelfs zo natuurlijk dat de vogels zich te pletten vliegen tegen de spiegels. Want die zien dus niet dat het de spiegel is, die denken dat ze gewoon door kunnen vliegen. Dus het is echt helemaal fantastisch. En in de toekomst worden daar dus ook rondleidingen gegeven. Dus het is heel erg leuk om daar naartoe te gaan.
Maar van al die dingen die je hebt genoemd net, wat is nou de plek waar je het liefste bent? Wat is je favoriete plekje?
Mijn favoriete plekje is het terras van het Westerpaviljoen. Dat vind ik het mooiste plekje van Rotterdam. Dat vertel ik ook altijd als ik daar langs rijd met de toektoek. Dat is zien en gezien worden. En daar is elke Rotterdammer zoals die is. En daar wordt iedereen geaccepteerd als die is. En ik ben niet zo iemand die naar een gay kroeg moet of iets dergelijks. Wij zeiden, ik ben geen kroegtijger. Ik ben geen alcoholmens. Ik drink wel wat. Maar dan zeggen vrienden als, oh kom mee, dan gaan we naar die gay kroeg. Nou, dan ben ik daar. Dan zeg ik, ja, wat zit ik nou hier eigenlijk te doen? Maar ik ben meer van de gemixte cafés. En we hebben heel veel vrienden die eigenlijk hetzelfde hebben. Ik hoef niet zo nodig echt naar een homotent of zo. Ik ben meer van de gemixte uitgaan geleerd. En een terras als Westerpaviljoen, ja, dat is gewoon, dat vind je verder nergens.
Nou, wat een mooie tips en verhalen weer, John. Dankjewel dat je het met ons wilde delen. En ik hoop weer tot snel je weer te spreken.
Ja, John, het was een waar genoegen om jouw verhaal te horen. Vooral omdat je hetzelfde geboortejaar hebt als mijn vader. Heeft dat toch een mooi beeld geschetst van die periode. Enorm bedankt.
Nou, ik vond het leuk om weer aan mee te doen. En één ding wil ik echt meegeven. Probeer altijd heel gelukkig met jezelf te zijn. Dat heb ik ook geleerd. Dat is heel belangrijk. En als je gelukkig bent met jezelf, wees jezelf. Je hebt maar een handvol mensen wat echte vrienden zijn. En de rest is alleen meelopers als het goed met je gaat. Dus koester de mensen. Wees blij met jezelf. En dan kan je het leven wel aan zoals het is. Dat heb ik wel geleerd.
Amen.
Dankjewel voor het luisteren naar de Rotterdamse Rainbow Stories. De Rainbow Stories zijn voor iedereen die er interesse in heeft en zeker voor wie bezig is met zijn, haar of diens identiteit.
Deze verhalen zijn in aanloop naar het Eurovisie Songfestival verzameld door Arjan Beunen
en Iris van der Graaf
vanuit COC Rotterdam.
Mocht je na het luisteren van de podcast vragen hebben over genderdiversiteit of seksuele oriëntatie, kijk dan op coc.nl of cocrotterdam.nl voor hun telefoonnummers en andere mogelijkheden voor contact. We helpen je graag. COC is een vrijwilligersorganisatie die opkomt voor de rechten en acceptatie van de regenbooggemeenschap. Wil je ook het COC steunen? Word dan lid, of word vrijwilliger, of doneer, of doe het allemaal. Kijk hiervoor op cocrotterdam.nl of op coc.nl voor een COC bij jou in de buurt.